Voor onze luisteraars thuis, de schriftlezing is uit Romeinen 8 en daarvan de verzen 14 tot en met 26. Dus Romeinen hoofdstuk 8 en dan de verzen 14 tot en met 26. Tot zover. Ook vanmorgen is onze enige hulp en verwachting alleen van de Heere die hemel en aarde heeft geschapen, de zee en alles wat erin is, die trouw houdt en eeuwig leeft en nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten wij samen zingen uit Psalm 25 en daarvan het tweede en ook het zesde vers. Heere, maak mij uw wegen door uw woord en door uw geest bekend. En ook het zesde vers. Wie heeft lust de Heere te vrezen, het allerhoogste en het eeuwig goed? Thank you. Ook vanmorgen, op deze tweede Pinksterdag, doen we belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En nu dan met de woorden van de belijdenis van Nicea. We zullen zo meteen wel merken dat in deze belijdenis wat meer dingen gezegd worden over de Heilige Geest. En wij bevestigen onze belijdenis met het zingen van Psalm 45 en daarvan het allereerste vers. Psalm 45, vers 1. Mijn hart vervuld met heilbespiegelingen zal het schoonste lied van een koning zingen, terwijl de geest mijn gladde tongen drijft. Psalm 45 heeft betrekking op koning Christus. We spreken in ons hart. Ik geloof in één God, de Almachtige Vader, schepper des hemels en der aarde, allerzienlijke en onzienlijke dingen. En in één Heere, Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen, God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet gemaakt, van hetzelfde wezen met de Vader, door wie alle dingen gemaakt zijn, die om ons mensen en om onze zaligheid is neergekomen uit de hemel, vlees is geworden van de Heilige Geest uit de maagd Maria en een mens geworden is, ook voor ons gekruisigd is onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is, en ten derde dagen opgestaan is naar de schriften en opgevaren is ten hemel, zit aan de rechterhand des Vaders en zal wederkomen met heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden, en wiens rijk geen einde zal hebben. En ik geloof in de Heilige Geest, die Heere is en levend maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat, die tezamen met de Vader en de Zoon aanbeden en verheerlijkt wordt, en die gesproken heeft door de profeten. En ik geloof één heilige, algemene, apostolische kerk. Ik belijd één doop tot vergeving der zonden, verwacht de opstanding der doden en het leven der toekomende eeuw. Amen.
Oh,
Wij doen vanmorgen de Bijbel open bij Romeinen 8 en lezen daar van het 14e tot en met het 26e vers. Romeinen 8 vanaf het 14e vers. Want zoveel als er door de Geest Gods geleid worden, die zijn kinderen Gods. Want ge hebt niet ontvangen de geest van de dienstbaarheid wederom tot vrezen. Maar gij hebt ontvangen de geest der aanneming tot kinderen, door welke wij roepen Abba, Vader. Dezelfde geest getuigt met onze geest dat wij kinderen God zijn. En indien wij kinderen zijn, zo zijn wij ook erfgenamen. Erfgenamen van God, mede-erfgenamen van Christus, zo wij anders met hem lijden, opdat wij ook met hem verheerlijkt worden. Want ik houd het daarvoor dat het lijden van deze tegenwoordige tijd niet is te waarderen tegen de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. Want het schepsel als met opgestoken hoofd verwacht de openbaring der kinderen Gods. Want het schepsel is aan de ijdelheid onderworpen, niet gewillig, niet vrijwillig, maar om diens wil die het aan de ijdelheid onderworpen heeft. Op hoop dat ook het schepsel zelf zal vrijgemaakt worden van de dienstbaarheid der verderfenis, tot de vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen Gods. Want wij weten dat het ganse schepsel samen zucht en samen als in barensnood is tot nu toe. En niet alleen dit, maar ook wij zelf, die de eerstelingen des geestes hebben, wij ook zelf, zeg ik, zuchten in onszelf, verwachtend de aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing van ons lichaam. Want wij zijn in hoop zalig geworden. De hoop nu, die gezien wordt, is geen hoop. Want hetgeen iemand ziet, waarom zal hij het ook hopen? Maar indien wij hopen, hetgeen we niet zien, zo verwachten wij het met lijdzaamheid, met volharding. En desgelijks komt ook de Geest onze zwakheden mede te hulp. Wij weten niet wat wij bidden zullen, gelijk het behoort. Maar de Geest zelf bidt voor ons met onuitsprekelijke zuchtingen. Tot zover Romeinen 8. Wij willen samen tot de Heere naderen in ons gebed en voorbeden willen we doen voor onze zuster Annette van der Linden. Ze is in Centraal-Azië, zoals we weten. Ze hoopt ook aan het einde van deze week haar verjaardag te vieren. Er zijn ook best wel weer ingrijpende dingen gebeurd in de afgelopen week daar. Maar ze is gespaard en bewaard gebleven. We willen daar dankzegging voor doen en willen haar ook opdragen aan de Heere. En we willen ook voorbeden doen voor zuster Ineke Ebbers. Ineke die het op dit moment weer geweldig moeilijk heeft. Laten we samen het aangezicht van de Heere zoeken. Heere, u heeft ons in de afgelopen diensten die we gisteren mochten houden al heel veel gegeven. Uw woord mocht opengaan. En gistermiddag waren er een 16-tal jonge mensen die hun ja-woord mochten geven op de belijdenisvragen. En zo hebben we zoveel al uit uw hand ontvangen deze dag. En nu mogen vanmorgen weer hier in uw huis zijn als gemeente. En we bidden van u, Heer, of u ons ook deze morgen door uw woord en door uw Heilige Geest wilt onderwijzen, wilt leiden, wilt vertroosten, bemoedig, vermanen. Wat we maar nodig hebben, u kent ons. U doorgrondt ons. U weet wat we nodig hebben. Heren, dat we vanmorgen, als we dat woord gaan overdenken uit Romeinen 8, dat we dat woord mogen verstaan. En daarvoor zijn we altijd afhankelijk van de werking van uw Heilige Geest, want de dingen van u zijn niet vanuit onszelf te verstaan. We hebben uw Geest steeds weer nodig. En we mogen u toch ook vragen, Heren, of u naar uw belofte uw Geest aan ons geven wilt vanmorgen. U heeft het toch gezegd en beloofd dat, evenmin als die aardse vader het goede zal onthouden aan zijn zoon, als hij daarom vraagt, dat u als de hemelse vader uw Heilige Geest zult onthouden aan wie u daarom smeekt. Leid ons, ook deze morgen, als we zo samen zijn hier in de kerk, of als we meeluisteren via de kerktelefoon, leid ons samen door uw Geest. Wij willen samen voorbeden doen, Heren. En wij denken aan onze zuster Ineke Ebbers, die op dit moment het weer zo geweldig moeilijk heeft. En u weet dat ze al zo lange tijd ook topt met haar psychische klacht. We dragen haar van harte aan u op en we bidden van u, Heren, omring haar met uw liefde. En ondersteun haar met uw trouwe zorg. U kent haar, u weet wat ze nodig heeft. Heren, we bidden vanmorgen ook voor andere broeders en zusters in ons midden die met psychische klachten te maken hebben. Wat kan het soms donker zijn? Wat kunnen er geweldig veel zorgen ook uit voortkomen, uit al de klachten? Wat kan het soms ook voor degenen die er omheen staan moeizaam zijn? We dragen ze van harte aan u op. Ondersteun en sterk, Heren, en geef uw licht als het donker is in ons bestaan. Wij willen samen vanmorgen aan u opdragen, Heren, ook onze zuster Annette van der Linden. We zijn dankbaar dat u ze gespaard en bewaard heeft tot hiertoe. Maar wilt u ze nabij zijn, Heren? Wilt u ze ook dienstbaar doen blijven, te midden van de mensen waarvan ze woont en werkt? Mensen die de liefde van haar hart hebben. En u weet ook wat het diepste verlangen van haar hart is. Dat ze mensen ook bekend mag maken met die ene naam die onder de hemel is gegeven, waardoor wij zalig kunnen worden. Heren, zegent u onze zuster, behoed en bewaar haar. En ook als aan het einde van deze week, als ze haar verjaardag zal mogen vieren, wilt u haar dan ook bijzonder gedenken. We dragen onze zuster van harte aan u op. We willen samen voorbeden doen, Heren, ook voor de gemeenten in Bulgarije, waarmee wij ons verbonden weten. En wilt u ook daar bijzonder werken met uw Pinkstergeest? Dat de gemeente ook daar vertroost en bemoedigd mag worden. En dat men ook standvastig mag blijven. En u weet ook de zorgen en de moeite die er daar zijn. Zorgen en moeite van weer andere aard dan die wij hier in het Westen kennen. Maar ook zij hebben uw niet aflatende zorg zo nodig, Heren. En daarom bidden we ook voor hen. We willen samen bidden, Heren, voor het werk van de zending. Pinksteren, dat is toch dat uw Geest is uitgestort op de dorre velden van de aarde. En we lezen toch ook, Heren, dat toen uw Geest uitgestort werd, dat er steeds meer mensen tot het geloof mochten komen in de Heere Jezus Christus. Eerst in Jeruzalem, toen in Judea en Samaria en vervolgens over het rond van de aarde. Heren, wilt u het zendingswerk bijzonder zegenen. En mensen die nog in het heidendom vastzitten, daaruit bevrijden. En hen het licht doen zien, dat ontstoken is in het licht der wereld, de Heere Jezus Christus. Wij willen zo samen bidden ook voor Israël, Heere, uw oude volk. Want juist als het gaat om Pinksteren, dan beseffen we dat er nog zoveel donkerte is in Israël. Hoewel het Pinksteren daar begonnen is, zijn er nog zoveel mensen die hun knieën nog niet hebben leren buigen voor uw lieve Zoon. En daarom wilt u al de pogingen die in het werk worden gesteld om ook Israël met het evangelie te confronteren, bijzonder zegenen. En dat we als kerken ook een levend getuigenis mogen geven, dat er ook onder Israël jaloersheid zou mogen komen. We schieten daarin als kerken ook veel te kort. Zo komen we samen tot u, Heer, op deze morgen. Mag het zo zijn dat er op het veld van uw woord nog wat aren opgeraapt mogen worden. En dat wij ons daarover mogen verheugen en verblijden. Nogmaals, zegen ons zo met elkaar. En dat alleen op grond van het volbrachte werk van uw lieve Zoon, die grote hoge priester en koning aan uw rechterhand, de Heere Jezus Christus, uit genade. Amen. Psalm 130 is een psalm van verootmoediging en van verwachting. En wij willen daarvan drie versen gaan zingen. Het tweede, het derde en het vierde vers. Dus 130, 2, 3 en 4. Gemeente, het uitgangspunt is Romeinen 8, vers 23. En we lezen dat vers nog eens. En niet alleen dit, maar ook wij zelf, die de eerstelingen des geestes hebben. Wij ook zelf, zeg ik, zuchten in onszelf, verwachtend, de aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing van ons lichaam. We zingen straks na het amen van Psalm 45, het zevende vers. Straks leidt men haar in statie uit haar woning, in kleding rijk gestikt tot haar koning. Gemeente, er wordt nogal wat gezucht. Gezucht onder moeite, verdriet, tegenslag, zorg. Misschien dat u vanmorgen zegt, ja, u zou eens moeten weten hoe het in mijn leven op dit moment is. Ik zucht zoveel. Weet u, gemeente, wat we hier in Romeinen 8 lezen, dat is dat zelfs de schepping om ons heen, de schepping waar we deel van uitmaken, dat zelfs die schepping zucht. Die schepping, die zucht staat hier onder de dienstbaarheid aan de verderfenis. Dat betekent, de schepping zucht dat het allemaal vergaat. Dat het allemaal onvolkomen is. Dat we het paradijs kwijt zijn, om zo te zeggen. Er wordt heel wat gezucht. En als we dan vanmorgen die tekst lezen die we met elkaar willen overdenken, gemeente, dan zien we dat er ook op een heel bijzondere manier gezucht wordt. Als gelovige zucht je ook naar de verlossing van je lichaam. Als gelovige zucht je ook naar de volmaaktheid, die straks gelukkig wel zal komen. Dus het is niet alleen maar een zuchten onder de onvolmaaktheid, maar het is ook een zuchten, een verlangen naar de volkomenheid. De aanneming tot kinderen staat er. We willen vanmorgen samen een ogenblik stilstaan bij wat de apostel Paulus hier nu eigenlijk ons te zeggen heeft. En ik heb als thema gekozen, het zuchten naar de volkomen verlossing. Het zuchten naar de volkomen verlossing. Dat is een verlangend en een vertroostend zuchten. Dat is een verlangend en ook een vertroostend zuchten. Hier in Romeinen 8 zegt Paulus dat de mensen die de Here mogen kennen in hun leven, de gelovige mensen, dat ze verlangend uitzien, verlangend zuchten naar de verlossing. Je zou kunnen zeggen, zoals een moeder nu uitziet naar de thuiskomst van haar kind. Moeder weet dat, ongeveer rond deze tijd kan zoon of dochter thuiskomen, moeder, die kijkt daar naar uit. Zo kijkt een gelovig mens uit, verwacht hij de aanneming tot kinderen, de volkomen verlossing van alle zorg en moeite, strijd en pijn. Een gelovig mens verwacht. Kijk, en daarin komt nu het onderscheid ook al openbaar tussen een gelovig mens en een ongelovig mens. Een ongelovig mens die heeft genoeg aan de dingen van deze wereld. Die heeft genoeg aan de rijkdom van de wereld, de vrije tijd, de hobby's, de vakanties. Al die dingen, daar gaat hij helemaal in op. Een ongelovig mens die zucht niet, om zo te zeggen, naar de volkomenheid. Die zegt, je moet maar plukken wat je plukken kan. Van de rijkdommen van vandaag. Want morgen is het over. Maar een gelovig mens Een mens die de Heere mag vrezen, die heeft een verlangen naar de volkomen verlossing die aanstaande is. Het kan zijn dat er iemand onder ons is die zegt van ja, maar een gelovige is toch verlost. Die mag al delen toch in die rijkdom van de verlossing. Ik ben het daar van harte mee eens. Niet alleen ik ben het daarmee eens, maar ook de Bijbel is daar heel duidelijk over. Paulus schrijft er ook zo met zoveel woorden over. Het zijn bemoedigende stukjes, gemeente, die je dan in de Bijbel leest. Hè? Wie in Christus is, is met hem gekruisigd. Is met hem begraven. Is met hem opgewekt en in de hemel gezet. En dat betekent dat de verlossing in Christus, dat die een gelovig mens ten deel valt. Dat je als gelovig mens, dat je mag weten dat de Heere die verlossing aan je schenkt. Hè? En dat is ook wat Paulus in 2 Korinthe 5 dan bijvoorbeeld met die prachtige woorden dan zo omschrijft. Indien iemand in Christus is, die is een nieuw schepsel. En het oude is voorbij gegaan. Het is allemaal nieuw geworden. Dus laat daar geen twijfel over bestaan, gemeente. Wie zijn toevlucht leerde nemen tot de Heere Jezus, die mag in hem een volkomen verlossing nu al ontvangen. Verlossing van de veroordeling van de wet. Verlossing van de schuld van de zonde. Een christen mag het weten, ook al durft hij het soms niet eens hardop te zeggen, maar hij mag het weten en hij mag het zingen. De schuld van uw volk hebt gij uit uw boek gedaan. Ook ziet gij geen van hun zonde aan. En gij vindt in gunst en niet in wraak uw lust. En de hitte van uw gramschap is geblust. Op Golgotha is die geblust. En dat is dan het geweldige voorrecht van een gelovig mens. Dat hij mag weten aan de ene kant. Hè, dat hij mag delen in die verlossing van Christus. En nogmaals, dat vervult zijn hart met verwondering. Dat is ook iets waar hij soms niet bij kan, maar hij mag het weten, omdat de Bijbel het zo nadrukkelijk ook bevestigt. Maar ben je er dan? Is het zo, gemeente, dat als je mag delen in de verlossing die in de Heer Jezus ligt, dat je kunt zeggen, en daarmee hebben we dan, om zo te zeggen, alles wat wij verlangen. Nou, u begrijpt al wel uit de manier waarop ik dit zeg, dat dat niet zo is. Helaas, een gelovig mens blijft ook uitzien naar een volkomen verlossing. Een gelovig mens blijft dus eigenlijk ook altijd verlangen, zuchtend verlangen naar een volkomen verlossing. Je zou het met een beeld zo kunnen zeggen. Toen in 1940 de Duitsers hier binnenvielen, toen hebben we 5 jaar lang gezucht onder het juk van de nazi's. Hè? We leefden in bezet gebied en ik heb het zelf niet meegemaakt, maar ik heb mijn grootouders daar heel wat verhalen over horen vertellen. En dat kunnen we ons wel een beetje voorstellen, ook als we het niet meegemaakt hebben. Als je in bezet gebied leeft, dan kun je niet doen en laten wat je wilt. Als je in bezet gebied leeft, hè, dan zeg je van, wanneer worden wij bevrijd? Wanneer komt nu de dag waarop we nu kunnen gaan en staan waar we zelf willen en kunnen zeggen wat er in ons hart omgaat? Leven in bezet gebied, dat is niet makkelijk. Een christen leeft in bezet gebied. Een christen mag delen in de verlossing in Christus. Maar aan de andere kant, er is ook nog zoveel om tegen te strijden. Er zijn nog zoveel grote vijanden die het op zijn leven gemunt hebben. Paulus schrijft aan de Efeziërs, wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar we hebben de strijd tegen de overheden, de machten, geweldhebbers van de wereld, duisternis van de eeuw, geestelijke boosheden in de lucht. Nou, als je dat leest, dan kom je er wel weer opnieuw achter hoe sterk de vijand is en hoe zwaar de strijd ook is die een gelovige heeft te voeren. En wat weet de duivel ook niet de zwakke plekken van je leven? Dat hij steeds maar weer opnieuw daar op die zwakke plekje aanvalt. Je leeft op bezet gebied. Als gelovig mens. En dan is er nog wat. Heeft u wel eens gehoord, gemeente, van het verschijnsel van de derde kolonne? Ik heb me laten vertellen dat tijdens de Spaanse burgeroorlog, dat er toen ook een derde kolonne was die ervoor gezorgd heeft dat degenen die het bewind omver wilden werpen, daarin geslaagd zijn. Een derde kolonne, dat is eigenlijk, dat zijn mensen die van binnenuit het met de vijand eens zijn. Dat zijn mensen die hun eigen land en hun eigen volk verraden, omdat ze dus het eens zijn met degenen die het land willen bezetten. Een derde kolonne. Dat wil zeggen de vijand van binnenuit. Vijand van buiten is te zien, is duidelijk. Maar nu die vijand van binnenuit is eigenlijk nog veel gevaarlijker. Een christen heeft te maken met vijanden van buiten. Leeft in bezet gebied. Maar een christen heeft, en dat is het meest aangrijpende, ook te maken met een derde kolonne. Een christen heeft ook te maken met een vijand binnen de vesting, een vijand van binnenuit. En dat is zijn eigen oude ik. Paulus zegt onze oude mens. Onze oude mens die ons steeds maar weer ook naar beneden trekt. Die oude mens die het zo dikwijls ook eens is met de vijanden om ons heen en die een pact sluit met de vijand om ons heen. En daarom is het geloofsleven van een christen bedreigd en is een christen altijd aan het strijden. En soms is daardoor zijn geloofsleven meer zwak dan sterk. Soms is daardoor de liefde tot de Heere veel meer een uitgaand kaarsje dan een krachtig brandend vuur. Die oude mens van binnenuit. Wat is dat toch ook een ellende in je christenleven. Echt waar. Een ellende in je christenleven. Er zijn mensen en er zijn groeperingen van christenen die dat ontkennen, gemeente. Er zijn groeperingen in de christenheid die zeggen van, wij zijn in Christus een nieuwe schepping en we zijn dus daardoor ook al die dingen te boven. Wij kunnen een overwinningsleven, kunnen wij leiden en we hebben niet meer te maken met al die dingen. En dan zou ik er twee dingen tegenover willen zetten. In de eerste plaats de ervaring. Ervaart u een volkomen geloof? Ervaart u een volkomen liefde ten opzichte van de Heer? Ervaart u dat u de strijd te boven bent? Ik weet het zeker, als we elkaar zo één op één zouden spreken, van hart tot hart, hè, dat we dan tegen elkaar zouden zeggen, nee, zo ervaren wij dat niet. Wij ervaren die strijd van buiten en ook van binnen. Maar dat hoeft nog niet eens het meest bepalende te zijn. Maar de schrift laat het ons ook zo duidelijk weten. Dat je als christen nog in bezet gebied leeft en dat je oude mens ook nog zo springlevend is. Wilt u één gedeelte hebben? Romeinen hoofdstuk 7. Dat gaat aan hoofdstuk 8 vooraf. Romeinen hoofdstuk 7. En dan krijg je op een gegeven moment dat de apostel aan het einde van het hoofdstuk, hè, zo indringend ook zegt, hè, indien ik het goede wil doen, dan ligt het kwade mij bij. En dan zegt hij, het goede dat ik nou wil doen, dat doe ik niet. Het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. Nou, dat is nou die intense strijd, die innerlijke strijd die Paulus heeft te voeren. En niet alleen Paulus, maar al degenen die de Heer in hun leven mogen vrezen. Romeinen 7. Wordt ook wel eens gezegd, Romeinen 7 heeft te maken met de christen voor zijn bekering. Maar ik denk dat als je het heel eerlijk leest, dat dat niet vol te houden is. Romeinen 7 is niet een verslag van Paulus voordat hij Christus leerde kennen. Romeinen 7 is een verslag van nadat hij Christus heeft leren kennen. En dus kennelijk is het zo, nadat hij Christus heeft leren kennen, dat hij die strijd ervaart in zijn hart, in zijn leven. Die intense strijd, als ik het goede wil doen, ligt het kwade mij bij. Een christen leeft in bezet gebied. Heeft te maken met vijanden van buiten en van binnen. Gemeente, als je vanmorgen die tekst leest, hè, Romeinen 8 vers 23, hè, want die willen we met elkaar overdenken. Dan kom je ook die onvolkomenheid in een christenleven op het spoor als je die term, die uitdrukking moet ik beter zeggen, leest. Wij hebben de eerstelingen van de geest. Wij hebben de eerstelingen van de geest. Wat zijn eerstelingen? Nou, als u een beetje bijbelvast bent, dan weet u dat in het Oude Testament, hè, als de oogst werd binnengehaald, dan werden de eerstelingen van de oogst, die werden gebracht in de tempel en die werden geofferd als een dankoffer aan de Heere. En die eerstelingen, die waren een belofte van de volkomen oogst. Zoals we nu de eerstelingen binnenhalen, zullen we straks de volkomen oogst gaan oogsten. Maar de eerstelingen, dat was nog niet de volle oogst. Zoals het woord al zegt, het waren de eerste garven van de nieuwe oogst. Nou, en zo zegt Paulus dat hier ook. Wij, en dan heeft hij het oog op de gelovigen, wij hebben de eerstelingen van de Heilige Geest. De eerstelingen. Gemeente, als je daar eens even over nadenkt en als je probeert om een beeld ook te verzinnen dat dit een beetje duidelijker maakt, dan zou je het beeld hiervan hierbij kunnen nemen van een verloving. Het is namelijk zo dat een verloving heeft alles te maken met een huwelijk. Maar een verloving is nog niet een huwelijk. Als je verloofd bent met elkaar, dan heb je elkaar al wel een belofte gedaan. En je kan een verloving verbreken, maar dat is best ingrijpend. Een verloving is de eerste stap op weg naar het huwelijk. Het heeft alles met het huwelijk te maken. Maar het is nog niet het huwelijk. En zo kun je dat beeld eigenlijk gebruiken ook voor de eersteling van de Heilige Geest. We hebben de Geest als eerstelingen gekregen. Dus de eerste garven van de oogst zijn ons uitbetaald. Die hebben we ontvangen. Maar we moeten uitzien naar de volle oogst. Die komt straks pas. Of om in het beeld te blijven, het is nu nog de verlovingstijd. En straks komt pas het huwelijk, straks. Er is een ander beeld, wat ook wel gebruikt wordt om het geen wat we overdenken over de eerstelingen, om dat wat duidelijker te maken. En dat is een beeld dat misschien de ouderen wat meer aanspreekt en de jongeren wat minder. Dat is het beeld van het handgeld. Wat is handgeld? Nou, vandaag de dag dan gebeurt het wat minder. Maar vroeger was het zo dat als je werd ingehuurd, een boer die huurde knechten in, dan werd op de dag waarop men tot overeenstemming kwam, dan werd er al wat handgeld uitbetaald. Dus dan zei zo'n boer, jij komt hier een seizoen werken, je krijgt 500 euro bijvoorbeeld, hier heb je alvast 200 euro. Als handgeld. En dat handgeld, dat was eigenlijk een soort van een garantie, dat je als je je taak volbracht had, dat je dan dat volle bedrag zou ontvangen. En het handgeld werd ook wel gebruikt als er een koop gesloten was. Koop gesloten. En dan gaf de koper, die gaf al wat handgeld aan de verkoper. En hij zegt, nou volgende week dan kom ik het ophalen. En dan krijg je dan het volle bedrag. Maar nu alvast het handgeld. En dat handgeld, dat had dus een belofte in zich, hè? Dat had de belofte in zich van de volkomen uitbetaling, de volledige uitbetaling. En zo kun je eigenlijk het beeld van de eersteling ook wel duidelijk maken, hè? De Heilige Geest als eersteling, als handgeld ter beschikking gesteld. De Heere geeft het handgeld aan zijn volk, nu al, de eerstelingen van de Geest. En straks het volle kapitaal. Maar in dat handgeld zit al wel de belofte ook van het volle kapitaal. Het is dus niet zo dat je moet zeggen van zal dat straks nog helemaal uitbetaald worden? Nee, dat handgeld zegt, wees maar niet bang, straks komt het volledige bedrag. De eerstelingen van de Geest, wij hebben de eerstelingen van de Geest. Als gelovig mens mag je weten dat je al in de eerste gaven van de Geest mag delen. Daarom ben je ook tot geloof gekomen. Dat is niet uit ons. Gistermiddag hebben we dat nog met elkaar overdacht, niet waar, gemeente? Het is niet uit ons, niet uit karakter, opvoeding of wat dan ook. Geloof komt niet uit ons. Geen mens dient God vanuit zichzelf. Het is alles uit de Heere, uit zijn Heilige Geest. Als we Christus nodig gekregen hebben als onze zaligmaker, dan is dat omdat de Geest ons daartoe geleid heeft. Omdat de Heere ons dan de eerstelingen van de Geest heeft geschonken. Maar het zijn wel de eerstelingen. En daarom de volkomenheid is er nog niet. De volkomen verlossing is er nog niet. En nu begrijpt u ook, gemeente, hè, waarom een christen zo verlangt. Hè? Waarom een christen zo zucht naar die volkomenheid. Waarom dat zijn hart daarnaar uitgaat. Hè? Dat hij zegt, wanneer zal de dag aanbreken waarop ik volkomen de Heere zal dienen. En volkomen mag delen in het heil dat de Heere Jezus voor ons heeft verworven. Hij verlangt, hij zucht naar de volkomenheid. Er staat hier, hij verwacht de aanneming tot kinderen. Misschien dat we daar toch ook even nog bij stil moeten staan, gemeente. Want dat zou ook weer wat verwarring kunnen geven als we dit zo lezen. Aanneming tot kinderen. Ja, is dat dan iets wat dan straks gaat komen? Is het zo dat de Heere ons nu nog niet tot kinderen wil aannemen? Dat zou zo bij je op kunnen komen. Nee, het is wat dat betreft inderdaad wel een beetje verwarrend, want de aanneming tot kinderen in dit vers heeft te maken met de volkomenheid, de volkomen aanneming. Heeft te maken met dat je dan boven alle strijd en moeite en zuchten uit zult zijn. Maar als je dan in Romeinen 8 bijvoorbeeld het 14e vers en het 16e vers leest, dan gaat het over de aanneming van de kind tot het kindschap nu. Door het geloof. En wie door de Geest geleid wordt, die met Christus dan verenigd wordt door het geloof, mag nu al een kind van de Heere zijn. En de geest overtuigt je daar ook van. Dat staat er heel duidelijk. Dus het kindschap is nu werkelijkheid. Maar als het dan in vers 23 over het kindschap gaat, de aanneming tot kinderen, dan ziet dat op de volkomen aanneming. Zonder die strijd. Zonder dat gezucht. Zonder die oude mens die ons steeds weer dwars zit. De aanneming tot kinderen. Vandaar ook dat er verklarend aan het eind van de tekst staat, namelijk de verlossing van ons lichaam. De volkomen verlossing van ons lichaam. Een christen ziet uit naar de volkomen verlossing. Je zou het leven van een christen kunnen vergelijken, gemeente, met iemand die in een bouwval woont. Nou ja, je komt het vandaag de dag niet meer zoveel tegen, dat mensen in een bouwval wonen, tenminste gelukkig hier niet. Maar ik heb het in mijn jeugd nog wel meegemaakt dat mensen moesten verhuizen en dan kwam iemand van de gemeente, een ambtenaar, en die zette dan een bordje op de deur, onbewoonbaar verklaarde woning. Nou, eigenlijk is dat een hele rake omschrijving van het leven van een christen. Je woont nog in een bouwval. Er zijn scheuren en er zijn allemaal tekorten aan je huis. Het dak lekt en het fundament begint al wat scheuren te vertonen. Het is niet een best huis waar je in woont als christen. Maar gelukkig, de tekeningen zijn klaar voor het nieuwe huis. De vergunningen zijn al afgegeven. En wat nog veel belangrijker is, het kapitaal wat het nieuwe huis kost, dat is al overgemaakt. Dus alles is klaar, om zo te zeggen. En dat nieuwe huis, dat komt er. Daar kun je echt van op aan. Dat komt er. Daar hoef je niet over in te zitten. Het is allemaal geregeld. Het komt. Zoals die man in die bouwval uitkijkt naar de dag waarop hij zijn nieuwe huis kan betrekken. Zo kijkt een christen uit naar de dag van de volkomen verlossing. Daar zucht hij naar. Daar verlangt hij naar. Hè? En daarom, ik zei al, het is niet alleen maar een verlangend zuchten. Er zit ook iets van troost in dat zuchten. Er zit ook iets van in wij mogen weten dat het straks beter zal worden. Het is niet een misschientje. Nee, het zal beter worden. De Heere heeft het beloofd. En wat de Heere toegezegd heeft, daar kunnen wij op aan. We mogen echt verlangend uitzien naar die volkomen verlossing die aanstaande is. Hè? En dat is wat Paulus hier onder woorden brengt in vers 23. Wij hebben de eerstelingen van de geest, maar wij zien uit naar de aanneming tot kinderen, de verlossing van ons lichaam. Wel, dan rest mij de vraag om in het midden van ons neer te leggen, gemeente, of wij daar in ons leven ook het een en ander van afweten. Of dat zuchten ook in ons leven werkelijkheid is. En als we moeten zeggen dat we daar helemaal niets van afweten in ons leven, dan is te vrezen dat we nog helemaal in deze wereld opgaan. Dan heb je het nog te goed hier beneden, om zo te zeggen. Ja? Dan heb je het nog te goed. Want als je werkelijk waar de eerstelingen van de geest hebt ontvangen, dan kan het niet anders. Of er is een verlangend zuchten gekomen. De geest die werkt dat uit in ons hart. Dus legt u uw leven er maar even naast vanmorgen. Ken ik dat zuchtende verlangen? Nou, en als je dat zuchtende verlangen kent, dan mag er vanmorgen toch ook een geweldig stuk bemoediging zijn. Troost mag er zijn. We leven nog in bezet gebied. Maar straks zullen we in bevrijd gebied gaan leven. En we moeten nu nog zuchten, ja. Maar straks zullen we dan eeuwig mogen zingen. Nu hebben we alleen nog maar het handgeld. Maar straks krijgen we het volle kapitaal. Nu is het nog de verlovingstijd. Maar straks komt dat grote huwelijk. Want straks, dan leidt men de bruid van Christus uit haar woning. In kleding rijk gestikt tot haar koning. Tot zij daar elk gewaagd van haar lof ter bruiloft treedt in het koninklijke hof. Wat een dag zal dat toch zijn. Amen. Laten wij samen danken en bidden. Wij hebben samen overdacht, Heere, dat uw kinderen, uw kerk, deel heeft aan de eerstelingen van de Heilige Geest. En dat is al bijzonder rijk. Want door de eerstelingen van uw geest worden wij verbonden met Christus. Door de eerstelingen van uw geest wordt ons hart gebracht op het spoor van uw gerechtigheid, dat we u willen dienen en volgen. Maar het zijn nog wel de eerstelingen. En de volle oogst staat nog uit. En daarom is er ook altijd een verlangen. Een zuchtend verlangen hebben wij vanmorgen gelezen en overdacht. Een zuchtend verlangen naar die volkomen verlossing. Maar Heere, dan is dat ook toch zo troostvol. Als we zuchten naar die volkomen verlossing, dat we mogen weten. Eens maakt u gans Israël vrij. Zoals we gezongen hebben met de dichter van Psalm 130 mee. Eens zal het volle kapitaal worden uitgekeerd. Eens zult u uw kerk, uw volk, ter bruiloft leiden in statie. Wat een dag zal dat toch zijn, Heren. We zeggen u naam dank dat we zo vanmorgen ook een gedeelte uit het evangelie van Pinksteren met elkaar weer mochten overdenken. We dragen elkaar van harte aan u op voor de dag van vandaag, als we nog op weg ons zullen begeven, als we misschien nog familieleden of kennissen willen bezoeken, wilt u ons behoeden en bewaren? Of we nog andere plannen hebben, wilt u ons zegenen? En Heere, we vragen ook uw zegen over de week die voor ons ligt, voor een aantal van ons een werkweek. Dat u ook met jonge mensen zijn die examen doen, die midden in die examenperiode zitten, niet altijd even gemakkelijk, soms spanningsvol. Wilt u ze helpen en kracht geven? Heere, wilt u ons alles vergeven wat ons in de diensten van Pinksteren heeft aangekleefd, wat niet kan bestaan voor uw heilig oog? En ziet u ons aan en blijft u ons aanzien, Heere, in uw liefde en in uw genade, in uw Zoon, onze Heere, Jezus Christus. Amen. Wij zingen van het gebed des Heren, het derde en het negende vers, gemeente, als slotzang. En vooraf mogen we onze gaven geven aan de Heren en aan zijn dienst. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u leg. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.
Dit is de Reformatorische Omroep.